Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Bomen kunnen wellicht opschieten als bomen, ook al blijken ze onvruchtbaar of dragen ze wilde vruchten. Paarden worden als paard geboren, ook al kun je er niets mee aanvangen. Mensen echter, neem dat van me aan, worden niet geboren, maar gevormd. Zo drukte Desiderius Erasmus het belang van opvoeding en geestelijke inspanning uit. Hoe verbindt Erasmus de klassieke filosofie en de christelijke traditie? Op welke manier was hij van invloed op het denken over kerk, politiek en samenleving in zijn tijd? En wat maakt hem tot een van de meest prominente Nederlanders aller tijden? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Han van Ruler, de denker die centraal staat, Erasmus.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Jozef Vaanders.
Hallo.
En tegenover ons zit onze gast van vandaag, Han van Ruler.
Goeiedag.
Ja, precies. Dag Han. Jij bent professor intellectuele geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en vice-decaan aan die Erasmus School of Philosophy. En je bent auteur van het boek In de voetsporen van Erasmus. En dat is een boek wat gaat een soort tocht heeft langs de plekken waar hij leefde, gecombineerd met zijn denken. En nu valt de naam Erasmus dus eigenlijk al vier keer in het ene introotje. En dat is ook degene over wie we het gaan hebben vandaag.
Ja, heel goed.
Mooi, welkom in de podcast. En zoals gezegd dus Desiderius Erasmus. Hij was Nederlands theoloog, filosoof en humanist. Hij werd rond 1467 geboren in Rotterdam. In 1492 gewijd tot priester, maar hij bond zich niet aan één plek, maar vestigde zich op allerlei plekken in Nederland en later ook in de rest van West-Europa. Onder andere in België, waar hij raadsheer werd van keizer Karel V. In Engeland, waar hij in contact kwam met Thomas More. En in Italië. Bekend is hij van zijn eigen vertaling van het Nieuwe Testament weer vanuit het Grieks. En daarnaast is hij bekend vanwege zijn kritische houding ten aanzien van de toenmalige kerk en samenleving. Zoals bijvoorbeeld een uitdrukking komt in zijn werk Lof der Zotheid. En uiteindelijk overlijdt hij in Zwitserland in Basel in 1536. En Han, ik zei net theoloog en filosoof Erasmus. En toen zag ik een beetje bedenkelijk kijken bij dat woord filosoof.
Daar zijn de meningen niet over eens. Niet iedereen is het daarover eens, want mensen zeggen wel, ja, Erasmus, hij is theoloog van opleiding, dus hij heeft theologie gestudeerd op een gegeven moment in Parijs. Hij is in Turijn ook in de theologie gepromoveerd, dus dan heeft hij zijn diploma gehaald. Hij heeft nooit eigenlijk als filosoof veel gedaan wat wij eigenlijk bij een filosoof ons, wat wij al associëren met filosofen, grote filosofen uit de geschiedenis van de filosofie. Dat is een beetje raar, denk ik, omdat dat alleen maar geldt als je de filosofiegeschiedenis opvat als een filosofiegeschiedenis van natuurfilosofen. Wat we eigenlijk meestal doen. We schetsen de geschiedenis van de filosofie naar aanleiding van allerlei standpunten over de werkelijkheid, over de mens en de plaats van de mens in de werkelijkheid, enzovoorts, enzovoorts. Maar eigenlijk nooit als een geschiedenis van de moraalfilosofie. En Erasmus, die staat eigenlijk midden in die moraalfilosofie, geeft ook een wending eigenlijk aan de moraalfilosofische traditie. En in die zin zou je hem toch zeker, behalve als theoloog, ook echt wel als filosoof kunnen beschouwen.
Moet je hem dan meer als ethicus zien? Bedoel je het in die zin?
Of? Ja, dus het is echt ethiek. Hij doet veel met de ethische theorieën uit de oudheid. Die combineert hij eigenlijk, die vat hij eigenlijk samen, of die grijpt hij eigenlijk samen. En die grijpt hij ook samen met de christelijke leer. Waarbij hij eigenlijk zegt, en dat is ook een beetje iets van zijn tijd. Je had een soort van syncretische gedachte, zoals dat heet, in de Renaissance. Waarbij mensen zeggen van, nou ja, eigenlijk is de waarheid van het Jodendom, de waarheid van het Griekse denken, de waarheid van het oude Egypte, dat is eigenlijk, komt allemaal op hetzelfde neer. En daar komen heel veel, in de Renaissance dan ook heel veel, ja, metafysische theorieën bij kijken, enzovoorts, enzovoorts. Dat slaat Erasmus totaal over. Maar hij heeft eigenlijk wel een soort vanzelfde gedachte, waar het gaat om ethiek aan de ene kant en christelijke religie aan de andere kant. Het is zelfs zo dat hij zegt van, mijn filosofie is de philosophia Christi. Dus de filosofie van Christus. En dat geeft eigenlijk al aan, hè, dat hij aan de ene kant is hij wel theoloog. En hij zegt wel, die positie van mij is een christelijke positie. En dat maakt die positie bijzonder. Maar tegelijkertijd is het gewoon één van de vele filosofische posities die er mogelijk zijn.
En probeert hij dan wel de synthetiseren? Nou, zo probeert hij het allemaal bij elkaar te rapen, die, bijvoorbeeld die Grieken en die christelijke traditie?
Ja, dat is heel duidelijk eigenlijk bij Erasmus. Hij heeft ook zo zijn voorkeuren binnen die Griekse traditie. Hè. Sommige mensen zeggen hij is stoïcus. Ik zeg eigenlijk meer, het is meer een platonist. Hij geeft eigenlijk een beeld van Plato en van de leer van het Nieuwe Testament, waarbij hij zegt van, nou, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. En dan is het eigenlijk zo dat hij die andere Griekse filosofieën daarbij doet aansluiten. Hij is zelfs heel erg mild ten opzichte van het epicurisme, wat in de christelijke traditie niet altijd een even populaire filosofie was. Dat was een filosofie van het genot. Maar Erasmus die zegt van, ja, je moet het op een bepaalde manier interpreteren. Het gaat om het geestelijk genot. En als je het om het geestelijk genot laat gaan, dan is het duidelijk dat het ook past, hè, in al die andere theorieën die gericht zijn op het menselijk geluk. En het menselijk geluk, dat is uiteindelijk het geluk van het geestelijk genot. En dat bereik je door jezelf te ontwikkelen op een bepaalde manier. Dat zit in al die filosofieën en dat zit ook in de religie.
Klinkt wel alsof hij ook echt een beetje zijn best deed om het allemaal op elkaar
precies,
te doen lijken.
Precies, precies. Ja. Dat is bij Epicurus wordt het wel een beetje krom.
Gekunstelde.
Een beetje een gekunstelde positie. Maar hij is toch wel, ja, hij maakt daar een soort van eclecticisme van. Dat niet alleen maar een soort van eclecticisme is. Dus dat je overal ergens wat vandaan haalt. Hè, om dingen, verschillende dingen bij elkaar te stoppen. Maar meer het soort van eclecticisme dat zegt van, eigenlijk gaat het allemaal om hetzelfde.
Ja. En wat is datzelfde dan? Kun je daar meer woorden aan geven?
Ja, hetzelfde is eigenlijk, nou ja, bij Erasmus toch voornamelijk de opvoeding van de mens. De perfectibiliteit van de mens. De vervolmaking van het menselijk gedrag. Hij ziet het ook het Nieuwe Testament natuurlijk als een soort van richtlijn voor het leven. Het is een disciplineringsgedachte van mensen tot sociaal goed functionerende mensen.
Ja, je hebt het over perfectibiliteit, hè, de disciplinering. Maar zit er een bepaalde doelmatigheid in? Wat is, zeg maar, de inhoud van de norm waarnaar de mens zich dan dient te richten? Of,
ja, de inhoud is heel sterk eigenlijk op de reden gericht. Dus dat is de term vanuit de Griekse traditie, de logos. Hè, wat hij bij Plato ook vandaan haalt. Ja, maar wat hij heel sterk vergelijkt, en soms ook heel letterlijk vergelijkt met datgene wat geest is in de Bijbel. Dus het geest en het vlees en de reden en de passies. Die klassiek filosofische dualiteit tussen de passies die ons ontregelen en de reden die daar eigenlijk gewoon een richting aan zou moeten geven. Die vergelijkt hij met de boodschap van de geest en het vlees uit het Nieuwe Testament.
Ja, van de geest is gewillig en het vlees is zwak.
Precies,
bijvoorbeeld.
Ja. Dat is dus, dan word je ook als het ware in de dan kom je in de knoop door de functie van het vlees. Door de activiteit van het vlees die je als het ware gewoon het verkeerde pad opstuurt.
Ja.
Als het paard van Plato, zeg maar, het verkeerde paard aan het rijtuig dat niet meer aan de teugels wordt gehouden.
Dus het geestelijke heeft het primaat over het vleeselijke of de neigingen? Of,
het is eigenlijk wel, ja, kijk, ik vind het een beetje jammer voor Erasmus aan de ene kant. Want het is bij Erasmus een enorm thema. De geest en het vlees en de passies en de reden. Het is eigenlijk wat hij al in het begin van zijn de periode waarin hij gaat publiceren al meteen als een soort van christelijk handboek schrijft van kijk, het komt allemaal op hetzelfde neer, want dit zijn de thema's waar het eigenlijk steeds om gaat. Het is een beetje treurig voor Erasmus in die zin, hè, dat Erasmus volgens mij een hele passionate figuur was, die vervolgens ja, heel Europa gaat meenemen in zijn disciplinering van het lichaam, en zijn disciplinering en de vergeestelijking van de mensen die daaruit zou moeten voortkomen. Het past ook wel erg in zijn tijd. Het past ook erg in de traditie, zowel de religieuze als de filosofische traditie. Het past eigenlijk niet zo heel erg sterk bij Erasmus. Als je Erasmus ziet, het is een hele gepassioneerde figuur. Maar het is ook iemand die we al in zijn kloostertijd leren kennen als de schrijver van bepaalde liefdesbrieven aan een medebroeder, waarvan je denkt, nou, hij wist wel waar hij het over had. Of hij heeft zich op een of andere manier laten kennen. Dat je denkt van, ik zie hier een hele andere Erasmus. Nou is het zo, hè, over die brieven is veel discussie geweest in hoeverre we die letterlijk moeten nemen of niet. Maar het is wel zo dat je eigenlijk na die jonge Erasmus, die ook nog op een meer passionele manier kon schrijven, eigenlijk steeds meer een Erasmus zichzelf ziet ontwikkelen, die hele persoonlijke kant van zijn eigen ontwikkeling achter zich laat. En eigenlijk de opvoeding niet alleen van tijdgenoten, van jongeren in het Latijn, in het Grieks, in andere studies op zich neemt. Maar eigenlijk de opvoeding van heel Europa op zich neemt door met al zijn werk steeds die boodschap mee te geven. Die boodschap van platonisme, die boodschap van christendom. Maar gelukkig is die boodschap niet altijd heel sterk van we moeten ons allemaal vergeestelijken. Gelukkig is die boodschap eigenlijk meer gericht op waarom moeten we dat doen? Om rechtvaardige mensen te worden.
Je zegt inderdaad van hij zit inderdaad niet in dat zin dat hij eclectisch werkt, dat hij overal wat dingetjes vandaan haalt, maar hij ziet meer eigenlijk alles werkt aan hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde project.
Ja.
Die ontwikkeling van die mens, wat uiteindelijk dus ook zijn persoonlijk project wordt, om dus ergens die oproep te doen om wat zij nou uiteindelijk een rechtvaardig mens worden.
Ja, dus het is eigenlijk die hele filosofie Christi is een filosofie van de opvoeding, zou je kunnen zeggen. En je hebt het gehad over zijn raadheerschappen. En in Engeland is die ook al gauw aan het hof van Hendrik de VIII te zien. Hè, waar die ook Thomas More heeft leren kennen. Hij ziet eigenlijk dat opvoedingsideaal ook als het ideaal waarmee de politiek vorm zou moeten krijgen. Dus waar gaat het om in de politiek? Ja, het gaat om van alles en nog wat. Het gaat om of de wegen goed geasfalteerd zijn. Nou, dat destijds nog niet, maar of de infrastructuur goed is. Goed bemodderd. Ja. En het gaat om rechtvaardige inkomensverdeling volgens Erasmus. Het gaat om allerlei verschillende dingen. Ja, maar je bereikt dat alleen maar als je afstapt van de normen waarnaar de politiek in zijn tijd op dat moment is ingericht. Dat is namelijk een machtspolitiek van adellijke families. He, die met elkaar kunnen trouwen en daarmee bepaalde erfenissen en daarmee bepaalde rechten op bepaalde landen kunnen zekerstellen. En eigenlijk is heel Europa bezig, en soms ook in oorlog, vanwege de familiepolitiek van deze of gene adellijke familie. Hij zegt eigenlijk, daar moet het niet over gaan. En het liefst zouden we gewoon moeten kiezen wie onze leiders zijn. He, want we voeden mensen op. We proberen koks eerst te leren koken voordat ze het voor andere mensen doen. En we doen ook, we geven ook niet zomaar iemand het roer van een schip. En daar moet je ervaring voor hebben, daar moet je een opleiding voor hebben gedaan. Nou, zo is het niet in de politiek.
Dat is de enige functie waar je toevallig geboren moet zijn.
Ja, dat is de enige functie waar je toevallig geboren moet zijn. En daar heb je het nou eigenlijk ook nog het hardste nodig. Vanwege de invloed van de koningen die aan de macht zijn.
Hey, en je zegt dan, dit klinkt een beetje als een rationalisering of zo. Is dat telkens de sleutel of zo, zeg maar? Het is een opvoeding. Wat is de sleutel in die opvoeding?
Nou, de sleutel in die opvoeding is eigenlijk dat als je dan zo'n boek leest als de opvoeding van de christelijke vorst. Want dat is eigenlijk zijn politieke werk uit 1516. Maar dat is eigenlijk voor Karel de V geschreven. En daar zegt hij eigenlijk met zoveel woorden in. Omdat we nu eenmaal te maken hebben met vorsten die we niet zelf kunnen kiezen, zit er niks anders op dan die vorst op te voeden tot een moreel, goed functionerend mens. Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Want dat is nou precies die Bijbelse boodschap. En die filosofische boodschap in de moraalfilosofie. Maar het geldt in het bijzonder voor de vorst. Dus de opvoeding van de vorst die moet eigenlijk met voorbeelden uit de literatuur. He, en met ook gewoon voorbeelden vanuit de filosofie van hoe je op bepaalde dingen moet reageren, moet die eigenlijk worden gevoed op zo'n manier, hè, dat hij niet meer naar als een vleiers op het hof luistert, hè, maar dat hij naar zijn eigen reden luistert en goed nadenkt over wat nou eigenlijk rechtvaardig is.
En wat is dan die bron van die rechtvaardigheid? Dus geeft hij daar een lijst van? Of een soort definitie van, ja, want dit is het goede? Of hij veronderstelt hij dat als bekend?
Hij doet het eigenlijk voornamelijk via een contrast. Hè? Hij doet het natuurlijk ook wel door te zeggen van, de reden moet ons leiden en de individuele passies die moeten ons niet leiden. Maar hij zegt ook, er moet van alles gebeuren in de politiek. En het gaat er eigenlijk om dat we ons aan bepaalde regels houden waarvan we allemaal weten, hè, diep in ons hart, dat we ons daaraan moeten houden. En dat geldt dus voor iedereen. En dat geldt dus ook voor de regerende partijen. Dus de rule of law is eigenlijk een soort van basisidee wat heel sterk uit die opvoeding van de christelijke prins ook spreekt. Nou, dat is iets wat wij hebben geaccepteerd, hè, tegenwoordig. En dat is iets wat Erasmus heel duidelijk, hè? The rule of law, het niet gecorrompeerd aan je eigen belang denken, maar aan het hogere belang van de samenleving. Maar dat is uiteindelijk toch een heel Platoons idee. En bij Plato is het echt zo dat, wat is rechtvaardigheid? Nou ja, in persoonlijke zin is het zo'n beetje je door de reden laten leiden. Maar wat betekent dat in de sociale praktijk? Dat betekent eigenlijk dat je boven je eigen belang, boven partijbelangen, boven nationale belangen kunt uitsteken en een soort van algemeen belang kunt formuleren, hè, wat voor iedereen geldt. Dat is een soort van God's eye point of view. Hè. Dat is ook de eigenlijk de essentie van het Platoonse ideaal van het God gelijk worden. Je moet eigenlijk door het ontwikkelen van je reden proberen een onafhankelijke positie in te nemen. En daarmee kun je eigenlijk rechtvaardigheid bewerkstelligen.
En dat is ook al de inhoud van wat dan een rechtvaardig mens is. Dat is dus een mens, ja, die in staat is om zich te abstraheren van, ja, zijn particuliere, ja, belangen. Ja. En naar een algemener ideaal, ja, als het ware, zich, ja, te richten.
Ja. En het sterke van Erasmus is nou eigenlijk dat hij in zijn werk, hè, want hij heeft verschrikkelijk veel gedaan waarin hij niet als het ware moralistisch bezig is of met politieke theorie bezig is of zo, maar met hele andere dingen bezig is, steeds dit soort dingen laat vallen in zijn voorbeelden. Van kijk eens naar die of kijk eens naar die. Hij zet mensen te kakken, maar hij doet dat eigenlijk nooit, hè, op persoonlijke, door iemand te noemen of iets dergelijks. Of het moet een paus zijn of zo, dan is het zo erg dat het ook wel iedereen duidelijk mag zijn dat het daarover gaat. Maar over het algemeen gebruikt hij zijn voorbeelden om mensen eigenlijk meteen een intuïtie te laten hebben van, oh my god, moet je kijken wat er in de wereld aan de hand is. En zo kan het inderdaad niet. En dat doet hij dus niet alleen in zijn opvoedende geschriften, maar dat doet hij ook bijvoorbeeld in zijn werk als het gaat over hele andere dingen. Zo bijvoorbeeld, hoe schrijf ik een brief? Dan zit het ook al in de voorbeelden. Hij heeft boeken geschreven, zijn grootste bestseller. Dat was eigenlijk helemaal niet iets filosofisch direct, maar dat waren zijn spreekwoordenverzamelingen. En daar begon hij mee, het begin van de 16e eeuw, met een verzameling van 1000 of zo Latijnse spreekwoorden. Maar dat groeide, maar hij ging er ook Griekse spreekwoorden bij doen. En dat werd groter en groter. Aan het eind van zijn leven waren er duizenden spreekwoorden die hij dan behandelt. Maar als je het dan leest, hè, dan zie je eigenlijk dat hij helemaal niet zo zeer taalkundig geïnteresseerd was, maar eigenlijk veel meer het spreekwoord weer gebruikte als een soort van instrument om iets te vertellen over de maatschappij. Of over het copyright bijvoorbeeld. Dat was heel relevant voor hemzelf. Omdat hij zoveel schreef.
Ja, vond hij dat een belangrijk onderwerp.
Ja, de boekdrukkunst was eigenlijk net uitgevonden. Dus niemand die begreep dat ook nog. Iedereen schreef zijn boeken over in een andere stad. Ja, maar dan kon hij dat weer gebruiken, als het ware naar aanleiding van een of ander spreekwoord, om zoiets uit te leggen. Dus hij was maar aan het opvoeden en het opvoeden en het opvoeden. Eigenlijk continu.
En je zegt dat hij verzamelt. Hij ziet een lange lijn eigenlijk in de denkgeschiedenis, zeg maar, in de brede zin. Het gaat over dat rechtvaardige leven, waardoor je dus de reden laat heersen. Maar ik hoor je ook de hele tijd zeggen, dat koppelt hij aan het heden. Is het een fundamenteel traject waarin hij probeert naar de synthese te maken van alle denken? Of is het vooral dat hij dus rondom een thema van copyright stuit hij op en zo vormt die kanon van zijn denken zich? Of...
Nou ja, nee, zo'n copyright is eigenlijk iets actueels wat er op dat moment aan de hand is. Maar Erasmus die is wel gevormd met het idee van, oh, er is in de geschiedenis wel iets misgegaan. Hij heeft een heel sterk gevoel van dat er voor deze donkere eeuwen die we nou achter ons laten, hopelijk, veel schonere eeuwen geweest zijn. En dat gevoel, dat heeft hij natuurlijk aan dat hele opbloeiende humanisme te danken.
De renaissance gedachte.
De renaissance gedachte natuurlijk überhaupt. Een beetje. Ja. 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 We moeten eigenlijk terug naar het beschavingsniveau wat er vroeger in Griekenland en in Rome te vinden was. En hij ontmoet dat hier ook al. Hè, niet in Rotterdam. In Rotterdam is hij geboren, maar daar blijft het eigenlijk bij. Hij is in verschillende plaatsen opgegroeid. Maar vooral in Deventer is het eigenlijk dat hij naar school gaat en voor het eerst ook kennis maakt met de Latijnse letteren. Dus die nieuwe mode, zeg maar, uit Italië, die op een hele andere manier leert schrijven, maar ook op een hele andere manier leert denken eigenlijk over dingen dan het onderwijs tot die tijd. Eigenlijk was het middeleeuwse onderwijs was voornamelijk een kloostervorm van onderwijs, hè, die gericht was op uitwerking van de dogmatiek in een soort van dialectisch geheel van vragen stellen. Ja, maar waarbij het heel erg om het dogmatische element ging. En dat werd zo theoretisch op een gegeven moment dat Erasmus ook zei van, ja, hoeveel engelen er op een speldenknop kunnen, dat interesseert me niet. Ja, en dus hij ziet in die literatuur en in die filosofie van de oudheid, ziet hij eigenlijk een voorbeeld van ziet hij voorbeelden van een beschaving uit een tijd, hè, die hij eigenlijk wil imiteren. Nou, dat is algemeen natuurlijk. Dat is zijn tijd aan de renaissance kant. Tegelijkertijd zie je dat hij in Deventer eigenlijk, hè, er is vaak over gesproken van wat heeft hij uit Deventer gehaald. Want in Deventer was niet alleen maar, zeg maar, het eerste onderwijs in Noord-Europa in deze nieuwe renaissancistische traditie. Het was ook zo dat in Deventer op dat moment, hè, eigenlijk al een eeuw lang een soort van lekenorde zich had gevormd. De broeders des gemene levens, de Devotio Moderna, zoals het heet. Waarin eigenlijk een soort van gemeenschap van christenen ontstaat. Die zegt van, wat is nou belangrijk in de religie? Nou, niet zozeer wat de dogma's zijn, niet zozeer wat het ritueel is. Maar eigenlijk veel meer van hoe je in het leven staat en hoe je met elkaar omgaat. Nou, dat was ook een hele brave soort van
Pietistische
beweging, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar dat neemt Erasmus dus ook over. Dus het is eigenlijk de combinatie van de twee.
Ja, welke twee heb je het dan over?
Dus de combinatie van aan de ene kant die nieuwe Italiaanse traditie in de letteren, dat wat we humanisme zijn gaan noemen. Ja, humanisme hebben wij als humanistisch verbond, maar als we humanisme gebruiken voor datgene wat er in de renaissance gebeurde, dan was dat eigenlijk meer een nieuwe soort van ontwikkeling in de letteren en een nieuwe ontwikkeling van de geesteswetenschappen in een vorm die probeerde om de oudheid na te doen. De combinatie van dat aan de ene kant en dat inderdaad pietistische, zou je kunnen zeggen. Pietisme is een wat term voor iets laters, maar het komt een beetje op hetzelfde neer eigenlijk wel, ja.
Dus van echt die praktische vertaling van dat, wat betekent dat geloof nou in plaats van het cognitieve. Zou je dat überhaupt dus eigenlijk ook zo'n hele denken kunnen zeggen, dat het heel pragmatisch van aard is en niet...
Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Dat zou je zeker kunnen zeggen. Ik denk zelfs dat je zou kunnen zeggen van zijn denken dat je hier een hele vreemde manier van omgaan met religie tegenkomt. Die op het eerste gezicht niet zo opvalt. Omdat de Bijbel gaat ook over ons gedrag en over wie wij zijn. Hè? Maar die uiteindelijk, als je het in de geschiedenis van de theologie naast elkaar zet, ontzettend opvalt door zijn eigenlijk desinteresse in het hiernamaals. Zijn totale negeren eigenlijk van datgene wat er na dit leven op ons afkomt.
Het gaat hem echt om het leven zelf.
Het gaat om het leven hier en nu.
Niet om dat wat er opvolgt.
Ja, ja,
ja. Hey, en vanuit die nieuwe Italiaanse traditie heeft hij dan ook dat interesse voor het Latijn en het Grieks. Hij vertaalt dan ook dat Nieuwe Testament. Welke plek neemt dat in zijn...
Ja, dat is dus een langere weg. Hè. Kijk, het bijzondere, denk ik, aan Erasmus is dat hij voornamelijk, als hij dan dat allemaal achter zich heeft en met zich heeft meegenomen, dan gaat hij op een gegeven moment eerst gedichten schrijven in het klooster en mooie brieven schrijven in het klooster. En dan op een gegeven moment kan hij dat klooster uit, want hij wil ook niet in dat klooster blijven. Hij haat het klooster. Waar dat precies aan ligt, dat weten we ook niet. Maar goed, hij gaat weg en hij gaat met de bisschop van Kamerik, de heer van Bergen op Zoom, daar gaat hij mee op pad. Want hij denkt dat hij dan ooit in Italië terecht gaat komen. Nou, dat lukt niet, want ze blijven hangen in Brussel. Maar daar
is niet heel wel over. Ja.
Daar heeft hij het een stukje op weg. Maar heeft hij het ook wel weer wat moeilijker? Want dan ziet hij dat het hofleven eigenlijk net zo min een goed leven voor hem is. En ja, de karavaan trekt op een gegeven moment ook wel weer verder. Maar Erasmus die krijgt dus eigenlijk toestemming om de zaak te verlaten en te zeggen van ik ga theologie studeren. Ik ga theologie studeren in Parijs. Dan is het vervelende dat Parijs nog lang niet op het niveau van Deventer stond. Dus theologie studeren in Parijs, dat was een hele klassieke. Dus een hele, ja, hij vond het leven in Parijs eigenlijk middeleeuws, maar ook het onderwijs. Dus hij studeert dan theologie. En je ziet later eigenlijk dat hij, wat we vaak een beetje negeren, maar dat hij een enorm scherpzinnige theoloog wordt. Hij weet eigenlijk alles. Op een gegeven moment in discussies zie je dat hij ook de bronnen waar hij niet van houdt, perfect citeert en uit zijn hoofd.
Maar die discussie zo van hoeveel engelen op een spel te prikken, hij kan dat uitspelen.
Precies. Hij kan er wel mee discussiëren. Maar toch bevalt hem dat die soort theologie ook eigenlijk helemaal niet. Dus hij zit nog steeds met een soort van, ja, hij weet eigenlijk nog steeds niet wat hij zal gaan doen, denk ik. Als we het een beetje persoonlijk psychologiserend bekijken, dan gaat hij hij gaat ook wel vrienden maken in Parijs die dan zeg maar meer in die Italiaanse nieuwe mode van het humanisme werkzaam zijn. En hij gaat ook mensen onderwijzen, dus dat begint al heel vroeg gewoon als privéleraar. Maar hij weet voor zichzelf eigenlijk niet wat hij moet doen. En het is zelfs zo dat je in de brieven ziet van die periode dat het eigenlijk maar een hele depressieve sfeer om hem heen hangt. En als hij dan uiteindelijk naar Engeland gaat, hè, dan zie je dat hij eigenlijk opbloeit als hij John Collett tegenkomt. Dat is iemand die zijn hele leven lang heel erg zal waarderen. Net als Thomas More trouwens, daar hebben we ook een groot respect voor John Collett. En dat is dan echt iemand die is ook in Italië geweest en die heeft die stap al gemaakt van de combinatie van die twee dingen. De combinatie van theoloog zijn, maar het op een mooie manier en een inspirerende manier brengen. En dat, dan zie je eigenlijk dat hij denkt van, hé, dit is mijn ding. Dat ga ik doen.
Het gaat heel erg om dat bruggen slaan tussen verschillende werelden. Die gedachte die krijg je ook een beetje. Dus hij benadrukt heel erg wat daaraan aan overeenkomstig in zit. Maar hij zoekt heel erg wel naar het synthetiseren daarvan.
Ja, ja. Dat gaat hij dan ook doen naar aanleiding van Collett. Hè? Want je ziet ook bijvoorbeeld dat hij eerst is hij alleen maar met Latijn bezig. Maar dan merkt hij eigenlijk in Engeland van, hé, als ik dit goed wil gaan doen en als ik uiteindelijk inderdaad naar het becommentariëren van het Nieuwe Testament toe wil en als ik eigenlijk op een nieuwe manier als theoloog wil omgaan met de Bijbel, dan moet ik gewoon ook Grieks kunnen. En dat is eigenlijk zijn eerste volgende streven. Hij gaat eigenlijk op vrij late leeftijd dan nog Grieks studeren. Maar wordt daar dan wel weer een ster in. Hij gaat Griekse boeken in het Latijn uitgeven. En Griekse boeken heruitgeven in het Grieks. En dan gaan ze maar door.
Hey, en je zegt nu net van, hij was dus niet de eerste die dit deed. Want hij vond inspiratie in Engeland. Ja. Is hij hier wel toch op een bepaalde manier uniek in? Omdat hij het als beste deed of als eerste populariseerde? Of wat maakt hem dan dat hij figure is geworden? Als hij niet de ontdekker hiervan is.
Er zijn wel meer mensen die een beetje in zijn lijn ook denken, maar die zijn inderdaad niet allemaal even bekend geworden vooral. En dat is dan ook wel weer Erasmus' ding. Hij was toch wel een heel goed schrijver. Hij was een heel goed schrijver, maar hij was ook een heel goed... Mijn universiteit die heeft tegenwoordig een reeks van Erasmian values opgesteld, die wij als studenten en medewerkers allemaal moeten volgen en accepteren. En één daarvan is... hoe heet het nou toch? Entrepreneurship, dus ondernemingszin. Ik denk dat ze dat er gewoon bijgezet hebben, omdat wij heel sterk op economie en bedrijfskunde zijn gericht. Erasmus helemaal niks mee te maken. Maar aan de andere kant is het ook wel weer zo dat, en daar is ook wel over geschreven, dat Erasmus wel heel goed voor zichzelf zorgde.
Hij wist zichzelf goed te verkopen.
Enorm goed te verkopen. Hij verwees ook steeds naar Erasmus. zelfs in negatieve zin, daar gaat hij helemaal geen moeite mee. Van ja, dat zal die Erasmus wel. Of dan zeggen de mensen dit en dat en dat. En dan hij maakt eigenlijk zijn eigen hype. Dus die functie van influencer, die is er eigenlijk niet alleen in de dingen die hij doet, maar die is er ook in zijn manier van werken.
Het was een commercieel mannetje eigenlijk ook.
Ja, hij weet wel waar hij moet zijn. Ja. En hij leert dat ook op verschillende momenten in zijn leven. Hij is in Venetië, is hij bijvoorbeeld bij een hele moderne dan uitgeverij komen werken. En daar zijn allerlei geleerden. Het is eigenlijk een kleine universiteit op zichzelf. En dat bevalt hem heel goed. En hij gaat dan wel weer later. Hij verlaat Italië alweer vrij gauw. Maar hij zoekt dat dan. Hij sterft in Basel. Dat is eigenlijk alleen, of vooral, omdat hij daar zo'nzelfde werksfeer kan creëren om zich heen. Met ook allerlei assistenten enzovoorts. Hè. Dus het bedrijf Erasmus. Het merk Erasmus heeft niet alleen maar met dat copyright te maken. Maar het merk Erasmus heeft hij ook zelf in de markt gezet. Ja. Hij heeft die naam Erasmus. Wordt vaak gezegd hij heette Geert Gerards of iets dergelijks. Hij heeft dat Erasmus verzonnen. Dat is waarschijnlijk niet zo. Hij heette gewoon Erasmus naar de christelijke heilige Erasmus. Maar hij voegt daar zelf wel wat aan toe. Dus hij noemt zichzelf op een gegeven moment Desiderius. Hè? Degene waar de mensen van houden, dat is vindt hij wel spannend. En dan zit hij daar ook Rotterdames achter. Dat is gek, want hij is nooit meer terug geweest in Rotterdam.
Negatieve dingen over gezegd, toch? Dat de boerenpummels woonden of zoiets.
Hij is over Nederland niet.
Over Nederland
niet
in het algemeen.
Maar hij heeft over Holland dan. Hij heeft gewoon echt iets met Engeland. Hij heeft echt iets met Vlaanderen. En hij heeft ook niet zoveel met Italië overigens. Maar daar in Zuid-Duitsland en Noord-Zwitserland vindt hij het ook weer heel leuk.
Het is dus een beetje cosmopoliet van la lettre eigenlijk ook.
Ja, dat is zeker het geval. Het is een soort van vroege Europeaan. Dat is ook zo.
Maar waarom voegt hij dat Rotterdam dan toe aan zijn naam?
Maar goed, hij voegt dat Rotterdam dan aan toe om een mooi merknaam te hebben. Ja. Desiderius Erasmus Rotterdames. Dat werkt veel beter als je dat elke keer op je boek zet. En iedereen herkent dat op een gegeven moment.
Er kan er geen misverstand aan wie het is.
Over bestaan. En dan weet iedereen waar hij het over heeft.
Hij bouwt dus goed aan het merk. Hoe zat hij in zijn tijd en hoe is dat in de loop der jaren gegaan? Hij heeft sowieso dus naar zijn merk goed gevestigd. In ieder geval in de stad Rotterdam met een brug en een universiteit en vroeger een metrolijn en weet ik wat. En je hebt die Europese beurs, dus dat is hem gelukt. Maar hoe gaat dat vanaf het moment dat hij leeft tot nu? Zeg maar, hoe is die receptie
gegaan? Ja, die receptie die is eigenlijk toch wel. Kijk, dat er wordt teruggegrepen, dat is zeer terecht, denk ik, voor een universiteit die in Rotterdam is gesticht. Omdat je nou ja, eenmaal een naamgever zoekt en dit is een Rotterdammer. En die heeft de naam Rotterdam gebruikt. En die zit ook nog eens helemaal in de opvoeding. Dus het is vanzelfsprekend eigenlijk dat je die naam ook zelf gaat gebruiken. Ja, en dat geldt ook voor Rotterdam, daar zijn ze gewoon trots op Erasmus. Maar dat Europese van zo'n zwervend bestaan door Europa als student, dat past natuurlijk heel erg bij Erasmus. Dus ook dat, zeg maar, dat beurzenstelsel van de EU, hè, dat past heel sterk bij Erasmus. Je hebt tegelijkertijd nu, sinds kort, heb je nieuwe omgevingen waarin Erasmus wordt geclaimd. Dus ik heb begrepen dat het wetenschappelijk bureau van de Alternatieven voor Deutschland zichzelf het Desiderius Erasmus bureau is gaan noemen. Dat vind ik helemaal niet passen, eerlijk gezegd. Maar je ziet het wel gebeuren.
Ja, het wetenschappelijk instituut van Forum heet ook Renaissance Instituut. Weet je, daar valt misschien ook wel wat
af te brengen.
Dus het gebeurt natuurlijk heel snel dat die geschiedenis dan misbruikt wordt.
Zeg maar, in die tussenliggende eeuwen, want hij bouwt ook merken.
Dat heeft ook te maken natuurlijk met een zelfperceptie van mensen. Van wij zijn als cultuur, als het ware, al vanaf de Renaissance bezig om ons boven de andere culturen uit te doen steken en zo. Dat is niet echt een Erasmiaanse gedachte. Hè, maar dat is wel iets wat wij ook gemakkelijk associëren misschien met de Renaissance. Tegelijkertijd was die Renaissance zelf, die was zo ver nog van ons vandaan, zou je kunnen zeggen. Wij zijn romantische mensen. Mm-hmm. Die helemaal niet tijdgenoten van Erasmus zouden kunnen zijn. Dus je moet ook echt een goede afweging maken. Wil je jezelf afficheren met zo'n persoon?
Want waar merk je die afstanden bijvoorbeeld?
Nou ja, wat er bij Erasmus dus heel sterk speelt, is dat hij iedereen wil gaan opvoeden. Hij ziet dat in een vorm van vergeestelijking. Wij zouden van onszelf kunnen denken, nou, we zijn genoeg vergeestelijk. We gaan allemaal naar school. Erasmus zouden zich niet kunnen voorstellen hoe wij leven. Hè? Dat het echt gelukt is om zeg maar hele bevolkingen tot opvoeding op te wekken. En hele naties tot een soort van samenwerking op politiek niveau, waarbij iedereen als het ware een rol heeft in de vorming van het beleid, waarvoor opvoeding nodig is volgens Erasmus. Nou, dat is gewoon ongekend. Dat was zijn idealen. Dat waren zijn idealen, maar dat had hij misschien helemaal niet geloofd dat het ooit zou gebeuren. Kijk, waar het in zijn tijd om ging, dat waren hele veel eenvoudigere dingen vaak. Hè. Hij heeft niet alleen maar geschreven over filosofie en theologie. Hij heeft ook over etiketten geschreven, over het opvoeden van kinderen. En opvoeding was sowieso natuurlijk zijn ding. Hè, maar bij opvoeding van kinderen dan benadert hij ook heel sterk die geestelijke opvoeding en het ja, zich ontwikkelen tot spreekvaardige en schrijfvaardige medeburgers.
Ja, en je zegt dus eigenlijk die tijd waarin hij schrijft is zo radicaal anders dan waar wij in leven, ja. Dat in dat opzicht zijn relevantie daarin afgenomen is.
Ja, nou ja, relevantie, kijk, ja en nee. In praktische zin wel, omdat je zou kunnen zeggen van, ja, wat was er nodig? Als hij over etiketten schrijft, dan schrijft hij over, neem je hond niet mee naar de kerk. Of eet met mes en vork. Of draag ondergoed. Of ja, dat soort dingen.
Daar hebben we niet per se een boek voor nodig.
Daar hebben we niet per se een boek voor nodig.
Dat tegenwoordig zit iedereen zonder ondergoed in de kerk.
Dus dat hoeft niet meer. Maar in zijn tijd was het, er wordt wel gesproken over de Reformation of Manners. Dus de omgangsvormen, zeg maar. En de revolutie die daarbij plaatsvond. Dat was een revolutie eigenlijk die ja, de hoffelijke cultuur van het hof, want dat is hoffelijk, als het ware naar een hoffelijkheid transformeerde die ook gold voor de stad. Misschien nog niet zozeer voor het boerendorp, maar in ieder geval wel voor de stad. En dus de mensen en de stedelingen die zouden eigenlijk hoffelijk moeten worden in die zin van die zouden uiterlijke omgangsvormen moeten hebben, hè, die op een hoger niveau kwamen te staan dan dat ze tot dusver hadden gestaan. Nou, daar speelt Erasmus ook een rol in. Maar bij Erasmus is het typische dat hij die, zeg maar, buitenkant, de verandering van het gedrag aan de buitenkant, altijd met een verandering van denken aan de binnenkant gepaard wilde laten gaan. En dat is dus eigenlijk waarvan hij zegt, van daar is filosofie en daar is theologie voor nodig.
Ja. En dus instrumenteel. En dat is eigenlijk wat je zegt over dat hij op zo'n andere manier naar religie kijkt. Ja. Dat het dus niet een fundamenteel ding is met uiterlijke gevolgtrekkingen. Maar om uiterlijke gevolgtrekking te hebben, moet je dat denken veranderen.
Ja. Het klinkt ook een beetje als ik zo, vooral als een ongelooflijk brede geest. Hè, die op talloze gebieden actief is. En die tijd ook helemaal incorporeert. Als een spons alles opzuigt wat leeft. Ook en dat vermengt met het oude.
En ook een man op het puntje van de voorhoede, zeg maar. Dus die
de meest actuele helemaal vooraan loopt ook. Ja. Maar het klinkt niet per se als een echt heel fundamenteel denker. Die ook ergens heel diepzinnig een of andere revolution der denkaart of zo. Zoiets zit er.
Dat zou je aan de ene kant kunnen zeggen. Je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen van dat die revolutie, hè, die eigenlijk al plaatsvond aan de buitenkant en in het stadse leven, dat die gepaard moest gaan van een nieuwe manier van opvoeding en een nieuwe manier van onderwijs, hè, die gevoed moest worden. En daar stap je niet alleen in, maar daar heeft hij eigenlijk ook gewoon heel veel toe bijgedragen. Als wij nu in al die verschillende Europese talen een spreekwoord gebruiken, ja, dan is dat overal hetzelfde spreekwoord. Dat ligt niet aan Erasmus, dat ligt aan het feit dat het Griekse en Latijnse auteurs waren die spreekwoorden gebruikten. Maar het ligt wel aan Erasmus dat wij ze nog kennen, omdat hij ze opschreef en als het ware verzamelde. Heel veel kennen we ook niet. Hè? Dat wil zeggen, hij was ook nog een enorm compilator van posities en zinswendingen en bekende gezegdes van auteurs uit de oudheid. Het is een enorme en ongelooflijk brede kennis, zeg maar, van een wereld die ons eigenlijk helemaal niet zo dichtbij meer. Er zijn enkele leraar Latijn die zich daar nog een beetje mee bezighoudt, maar het staat heel erg ver van ons af, die kennis van de cultuur van de oudheid. Wat wij tegenwoordig eigenlijk alleen nog lezen is de Lof der Zotheid. Dat is heel gek. Dus er is zo'n enorme bibliotheek aan boeken. En daar lezen wij een heel klein deeltje van.
Ja, want dat is zonder twijfel denk ik zijn bekendste werk. En er is ook zijn Lof der Zotheid prijs volgens mij zo. Kun je de kort wat vertellen over dat werk? En
ja,
wat maakt
ja het Lof der Zotheid, ik noem het altijd een heel moeilijk boek. Want het is eigenlijk een heel makkelijk boek. En het is Silvio Berlusconi heeft ooit eens gezegd dat het zijn favoriete boek is.
AFD.
Hij trekt een raar publiek.
With friends like these.
Maar wat er in dat boek naar voren komt, dat is natuurlijk ook, het gaat over, het is een soort van komisch. Het gaat over de grappen en de gollen van de mens. En dat is dus de zotheid. Hè? Maar het is ook tegelijkertijd een raar boek. Het is een beetje een boek dat in drie is verdeeld. Eerst heb je grappen en gollen. En wat is toch een gek beest, die mens? En wat doen we toch rare dingen? En wat gedragen we ons vreemd? En als filosofen gedragen we ons al helemaal vreemd. We zitten maar te studeren en zo, en saai. En dan gaat het, en over seks en over allerlei dingen. Dan gaat het vervolgens een heel deel over eigenlijk de meer kwalijke kant van de zotheid. Waar zotheid eigenlijk verandert in gewelddadigheid en corruptie. En daar komt eigenlijk, dat zal Berlusconi misschien leuk gevonden hebben, al die kritiek op de kerk, dat is in Italië natuurlijk ook heel belangrijk. Maar niet alleen op de kerk, maar ook op de adel en de monnikenordes. En soms hou je hart vast ook over de religie, over de rituelen, dat je denkt van dit kan je toch echt niet zeggen. Kijk, hij laat het de zotheid zeggen, dus daar verschuilt hij zich een beetje achter. Maar dat blijft, eerst is het grappig en dan wordt het heel gewaagd grappig. Maar ook fundamenteel kritisch op de maatschappij waarin hij leeft. En dan is het op het eind.
De geestelijkheid ook toch? Ook
wel en de geestelijkheid ook. Ja. Nee, de geestelijkheid ook. Dus hij geeft al die kritiek ook op de kerk en op de misstanden in de kerk. Op de rituelen en op de bijgelovigheid. En op de dogma's. En dat heel Europa leest mee. He, dat heeft dan weer die enorme invloed. Maar tegelijkertijd, als je dat boek leest tot het eind, dan zie je dat hij op de laatste paar pagina's komt hij te spreken over de zotheid van de filosofie en de religie. En dan wordt het raar. Dan denken mensen ook van, hè, ik begrijp het niet. Is het nou opeens Plato en Jezus Christus, die moet je juist niet volgen? Of die zijn gek? Of neemt hij het niet meer serieus? Of zegt hij van, eigenlijk ben ik daar ook heel sceptisch over? En ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat als je het goed leest, dan zie je dat hij daar eigenlijk op het laatst zegt van de filosofie en de religie zijn het toppunt van zotheid. Maar wat hij daarmee bedoelt, is dat het filosofie en religie eigenlijk het minst natuurlijk zijn.
Ook in lijn met zo'n Paulus van het is voor de wereld een dwaasheid, maar voor...
Absoluut, absoluut. Dus dat zit er heel sterk in, hè, dat hij zegt van filosofie en religie zijn onmisbaar, maar je moet er wel wat voor doen. En het is heel moeilijk ook. En het moet eigenlijk, het is een soort van, hij brengt eigenlijk het idee van filosofie en religie zijn een soort van software die we extra nodig hebben om de maatschappij draaiende te houden.
Dus een beetje zotheid is goed, eigenlijk.
Maar de zotheid heeft dan opeens een ander gezicht gekregen. De zotheid is dan datgene wat niet natuurlijk, niet vanzelf komt. Dus opvoeding, sociabiliteit van de mens,
maar je
komt
moet
niet vanzelf. Daar moet je moeite voor doen. En dat is eigenlijk de grote boodschap van dit boek. Dat is eigenlijk de boodschap van elk boek van Erasmus. Dus in die zin past die Lof der Zotheid ook wel weer heel erg in het geheel. Hij is het ook weer opnieuw raar dat hij... He, dat die religie daar wordt neergezet als een soort van beschavingsinstrument. En dat is natuurlijk wat hem uiteindelijk ook parten gaat spelen in de loop van de geschiedenis. Want je krijgt natuurlijk Luther, die leest dat allemaal.
Ja, want dat is een tijdgenoot van Erasmus.
Ja, een tijdgenoot van Erasmus. En die zegt van, wat een kritiek op de kerk. En
die beaamt al zijn woorden, zeg maar.
Op de dogma's en een kritiek op de rituelen. En een kritiek op de misstanden van die kerk en op de aflaatpolitiek enzovoort enzovoort. Maar die maakt daar eigenlijk dan vervolgens een andere religie van. Een andere theologie. En dan heb je Erasmus die zegt van, ja, maar dat is niet de bedoeling. Die religie die staat in het Nieuwe Testament en die is goed genoeg. Die is natuurlijk een soort van hemels in de zin van dat die ons allemaal als samenleving gelukkig zou kunnen maken.
Dat is God's eye point.
God's eye point of view. Maar hij is voor hier op aarde. En het is eigenlijk om op zo'n manier met elkaar om te gaan dat we geen facties vormen. En dat we juist niet zo tegenover elkaar komen te staan als jij nu eigenlijk met je nieuwe religie en eigenlijk een nieuwe dogmatiek nastreeft.
Ja, en je stapt eigenlijk daarmee uit die hele lange lijn vanuit de Grieken en het christendom door zo'n een nieuw verhaal neer te zetten.
Ik denk ook dat dat eigenlijk wel het belangrijkste is van als je zegt, hè, want jij zei nou van het is een beetje een ik weet eigenlijk niet wat je zei, maar
brede,
geen fundamentele denken. Nee, maar dus wel een fundamentele invloed in die zin. He, dat je in, er is pas een boek verschenen dat ik nog niet gelezen heb. Daar worden Luther en Erasmus tegenover elkaar gezet als zeg maar de beschaving tegenover het populisme. Nou, dat is natuurlijk heel nu eigen tijd.
En is Luther de populist.
En is Luther de populist. Ja. En ik denk dat daar ook heel veel in zit. Want als je het gewoon in de eigen tijd laat plaatsvinden, dan is Luther inderdaad de dogmaticus die eigenlijk een religie poneert die totaal on-Erasmiaans is. Ja, waarin je bent overgeleverd aan de verlossende handeling van God die jou als individu kan verlossen, maar waar je eigenlijk zelf helemaal geen invloed op kan hebben. Terwijl bij Erasmus is het tegenovergesteld. Hè? Je moet als het ware een goed mens worden om bij te dragen aan de maatschappij.
Zie je daarin ook in die lijn van Luther en wat daarop volgt ook wel weer een beetje de tragiek of de grens aan Erasmus opdoemen? Want enerzijds kan je het verhaal over hem vertellen als de grote renaissance man met zijn beschavingsproject. Maar anderzijds zullen snel naar hem ook de godsdienstoorlogen losbarsten. Ja, en dan krijg je allerlei nieuwe vormen van fanatisme en elkaar naar het leven staan. Ja. Die toch bepaald inderdaad niet Erasmiaans zijn. Nee. Dus je ziet daar ergens misschien ook wel weer de grens van zijn project.
Dat is ook waar.
Mislukking ervan eigenlijk.
Ja. Nee, dat is ook, en dat is ook wel iets wat heel wat sterk met Erasmus geassocieerd wordt. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen Erasmus was een lafaard, want hij ging niet de kerk niet uit, hoewel hij er zelf zoveel kritiek op had. Vanuit Erasmus' standpunt is dat helemaal geen laffe. Hij probeerde die mensen weer bij elkaar te krijgen. En hij kreeg juist in zijn eigen kerk heel veel kritiek van het komt door jou. En de tegenstanders die stonden aan hem te trekken van waarom kom je niet hierheen? En hij deed niks. Nou ja, hij deed heel veel. Hij probeerde juist mensen toch weer te verbinden. Dus dat is eigenlijk dat is verre van laf, want dat bracht hem toch wel in een heel moeilijk pakket. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van ja, maar het is een mislukking geworden. Hè? 200 jaar Shiïten tegen de Soenieten, als het ware, in Europa. Protestanten tegen katholieken. Ja, was ook inderdaad het gevolg. Maar ik denk dat je dat ook op een andere manier zou kunnen zien, omdat dat weliswaar een soort van factievorming was die Erasmus zelf helemaal niet voorstond, en dus ook niet als zijn erfenis gezien moet worden. Terwijl tegelijkertijd gingen die verschillende visies op de religie, die gingen toch nog voort in Europa. Aan de ene kant het strikt religieuze idee van de religie als een soort van zich overleveren aan God met het oog op het hiernamaals. Aan de andere kant die Erasmiaanse vorm van religie als een soort van beschavingstendens. En je ziet eigenlijk allebei die dingen niet als een breekpunt tussen protestantisme en katholicisme, maar als een element binnen het protestantisme en binnen het katholicisme allebei voortgaan. En dan zou je weer kunnen zeggen, ja, en dan verliest Erasmus het binnen de religie eigenlijk toch weer altijd. Want het is een soort van D66-religie. Het is helemaal niet spannend. Het is gewoon, je moet jezelf opvoeden. Terwijl die andere religie, die gaat om of je ziel gered is. Het is een hele persoonlijke, hè, dat pakt de mensen. Dus die andere religie, die wint het altijd.
Dankjewel, Han. Zeer interessant. De naamgever van Santre Erasme trouwens, dat hebben we nog helemaal niet benoemd. Kees en Judith zijn hier niet alleen nu niet. Dus we kunnen ze niet vragen om waarom die naam er aangegeven is. Maar,
ik denk een beetje dat beschavingsideaal. Hè? Dus,
dat lijkt mij dan ook,
De opvoeding der mensheid. Zo.
En verbonden met verschillende plekken in Europa. Nou goed, dat zit zo denk ik wat meer in lijn.
Dat zit wel goed in.
Dankjewel, Han. We hebben net gehoord over Desiderius Erasmus van Rotterdam. De goede merknaam die hij zichzelf gaf. Hij komt eigenlijk uit twee pijlers hebben hem gevormd. Je hebt enerzijds de moderne devotie van Geert Grote, die probeerde eigenlijk de theologie praktisch in te steken. Niet alleen over de abstracte theologische concepten te denken, maar juist over wat doet dat evangelie nou? Wat betekent dat in onze eigen omgang? En anderzijds de moderne beweging vanuit Italië, het renaissance, de herontdekking van de klassieken. En Erasmus ziet eigenlijk door het christendom en die klassieken een lange lijn lopen. Eigenlijk komt alles op hetzelfde neer, namelijk dat het gaat om de opvoeding van de mens. En dat wordt dan eigenlijk ook zijn missie in zijn leven. Hij probeert eigenlijk een soort opvoeding van Europa te doen. En het doel is uiteindelijk dat de mens rationeel is en daarmee een rechtvaardig mens is. En dat vertaalt hij door naar politiek. Hij vindt bijvoorbeeld het wonderlijk dat vorsten zonder enige vorm van opvoeding vorst kunnen worden. Maar hij koppelt dat ook aan etiketten. De neiging om hoffelijker te worden moet ook van een innerlijk component voorzien worden. Het moet ook om een rationele verandering gaan om daadwerkelijk het handelen te veranderen. Hij heeft daarmee een hele hoop verschillende thema's geraakt, een enorme breedte. Maar telkens is dit die rode draad, die opvoeding. Hij doet dat heel veel aan de hand van voorbeelden. Lof der Zotheid is daar een goed voorbeeld van, om allerlei van leer te trekken tegen allerlei negatieve voorbeelden ook. Om de lezer te laten inzien van dit klopt of niet, deze misstanden, daar moet iets aan gebeuren. Allemaal met als doel eigenlijk die opbouw naar een rechtvaardig mens. We kunnen enerzijds zeggen dat het in de eerste eeuw daarna met enorme godsdienstoorlogen een beetje zijn project in duigen valt. En tegelijkertijd zegt Han, als we nu Erasmus naar het heden zou halen, zou hij misschien verbaasd zijn over dat het ooit zo ver gekomen is met dat er algemene scholing is. Dus dat er zoveel geïnvesteerd wordt in de mens en in de democratische mens. Daarmee een buitengewoon relevante denker in zijn tijd, maar ook met lijnen naar het nu om permanent die opvoeding van de mens voor te blijven laten zetten. Dankjewel Han voor een zeer heldere uiteenzetting volgens mij over Erasmus. Dankjewel Jozef. En jij als luisteraar bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende aflevering.